Goedemorgen. Het is een tijdje geleden dat ik bij jullie was. Ik heb niet opgezocht hoe lang geleden, maar het is ook niet zo belangrijk. Ik vind het vooral weer fijn om hier weer te zijn. Op een ander plekje dan de vorige keer, maar om samen na te denken over wat Jezus' uitnodiging voor jou en voor mij is. Ik sta hier niet zozeer als een expert, denk ik, van vanmorgen, maar meer als een medereisgenoot. Dat is wel een betere term, dat we soort samen onderweg zijn. Ik zou willen beginnen met twee simpele vragen. De eerste, en als ik een vraag stel, ik moet dat soms uitleggen in een gemeente, ik bedoel echt dat we dan met elkaar in gesprek gaan. Dus, ook al heb je geen microfoon, we zijn klein genoeg om gewoon te roepen en dan komt het wel goed. De eerste vraag is heel simpel, wat is eigenlijk een christen? Een volgeling van Jezus, 10 punten voor die meneer in die mooie zwarte vliesvest. Nog meer misschien? Wat is een christen? Of kun je er wat meer over zeggen? Want natuurlijk is je antwoord helemaal juist. Hè? Maar kun je dat nog iets meer uitpakken? Zijn er wat meer dingen over te zeggen? Wat is een christen? Precies, dus een christen is iemand die gered is door Jezus. Ja, precies. Ja, mooi. Kleine Christusjes. Ah, daar hou ik van. Ja, mooie term. Precies, ja. Nice. Levenswandel. Dus een christen is iemand die wandelt met God, zo hè? Ja, precies. Nog iemand meer? Wij allemaal zijn christenen, ja, precies. Ja. Mensen die houden van Jezus, ja, precies. Ja, mooi. Het gaat over het hart, zeg maar. Hè? Dat eigenlijk aanstaat voor hem en zijn hart wat aanstaat voor ons. Ja. Hier zouden we een hele preek over kunnen houden. Maar ik heb dit toen opgeschreven in mijn voorbereiding. Een christen is een leerling. Dat is heel goed. Een christen is een leerling of een volgeling van Jezus, waarin zoveel van Christus, kleine Christusjes, zichtbaar is dat anderen je die naam toekennen. Dat laatste hebben we niet echt genoemd. Maar dat is wel een belangrijk aspect. Blader met mij mee en ik zou je echt willen uitnodigen. Een pakje Bijbels erbij. Er komen heel wat teksten vanmorgen langs. En ik zou echt willen zeggen, lees mee, zodat je Gods woord niet alleen uit mijn mond hoort, maar zelf ook leest in jouw Bijbel. Bladeren naar Handelingen hoofdstuk 11. Handelingen hoofdstuk 11 en dan lees ik vanaf vers 25. Het is daar een stukje wat gaat over de gemeente in Antiochië. Handelingen hoofdstuk 11, vers 25. Vers 25. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. Hij net daarvoor heeft Saulus een ontmoeting gehad met Jezus op de weg. Vers 26. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. En een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Hier komt de zin. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Ik vind dat altijd een interessante en echt een merkwaardige opmerking. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Ja, als ik erover nadenk, dan denk ik, een christen is dus niet zozeer iets wat ik mezelf noem, of dat ik zeg, ik ben een christen. Het is veel meer iets wat mijn buurman zegt, jeetje, of ik weet niet of ik dat mag zeggen in de kerk, maar zo, jongen, wat lijk jij veel op iemand die Christus heet of zo? Dat is meer het idee. Dus het is meer een soort titel die je krijgt dan dat het een vakje is wat je aankruist op een formulier dat je in moet vullen tot welke religie je behoort. Andersom dus. Het is eigenlijk dat diegene met dat formulier aankomt en zegt, ik heb alvast christen aangestreept, want ik zie zoveel van christen en je, dat moet wel zo zijn. Dat is een christen. Dus voordat je nou de volgende keer zegt, ik ben een christen, tegen iemand, wat natuurlijk zo is, ik begrijp dat het ook gewoon in de taal zit en zo, maar ga even mee in de gedachten. Voordat je nou tegen iemand zegt, ik ben een christen, zou je ook de vraag om kunnen draaien. Wie zie jij in mij? En als er dan christen uitkomt, nice. All right? Dan pak je een extra bak koffie. Heel goed gedaan. Een christen is niet zozeer wat je bent. Een christen is wat anderen van je zeggen. Oké? Neem die mee. En dan, natuurlijk, een christen is een leerling of een volgeling, hebben we gezegd. De eerste antwoord was ook, hè, een volgeling. Maar wat is dan een volgeling? Dat is ook weer zo'n vraag die ik echt bedoel. Wat is een volgeling dan? Of een leerling? Of een discipel? Maar wat is dat? Iemand die wil lijken op de meester. Ja, zeker. Maar, ja.
Iemand die de dingen doet
is iemand die doet wat Jezus ook deed. Zo zeg je? Iemand die luistert, ja. Dus een leerling is iemand die luistert. Wel belangrijk, ja. Gehoorzamen aan de leer van Christus, ja. Letterlijk volgen. Dus een discipel is een volgeling. Ja, letterlijk dus. Ja, precies. Ja. Hoor ik ook wat? Een fan. Mooi. Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Ook fan dan. Deze kan nog een paar zo. Wat? Iemand die wil leren. Oh ja, dus het gaat meer over je motivatie. Ja, leren van de Heer. Ik wil dat. Ja, precies. Ja, mooi. Niet een moeten, maar een willen. Ja. Een beleider, ja. Je beleidt dat hij je Heer is. Dat je hem dus wil volgen. Dat je hem zijn discipel wil zijn. Ja. Nou, ook dat al die antwoorden zijn denk ik goed. Ze benadrukken allemaal verschillende aspecten. Wat ik hier heb opgeschreven is een leerling is iemand die ja heeft gezegd tegen de roep of de vraag van de meester en hem volgt. Heel het leven van een leerling is gericht op de meester, Jezus. He, dus misschien zat er wel een element wat niet heel erg net naar voren kwam, maar het gaat er ook om, kijk, je kunt fan zijn of je kunt van alles van hem weten of je kunt het ergens beleiden, maar hij is langsgekomen en hij zegt, kom, volg mij, en dan is jouw antwoord, yes. Ja? En niet alleen het antwoord met je mond, ook met je mond, maar ook met je lijf, ook met alles wie je bent. Bladen met mij mee naar Matteüs hoofdstuk 4. Daar zitten we helemaal aan het begin van de bediening van Jezus. En daar komt Jezus langs. Matteüs hoofdstuk 4, en dan lees ik zo vanaf vers 18. Matteüs hoofdstuk 4, vers 18. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, komt-ie, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten, ook vissen dus. Hij riep hen. En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Een christen is dus niet zozeer wat je bent, maar is wat anderen van je zeggen, wat anderen in je zien. Een kleine Christus, ik vind dat een heel mooi beeld. Een leerling of een discipel is dus wel wat je bent. Dus als mensen vooraan vragen, ik ben niet zozeer een christen, als je dat in me ziet, dikke prima, maar ik ben een volgeling. Ik wil Jezus volgen. Dus als je hem in me ziet, dat zou kunnen. Maar dat komt daardoor. Ik heb ja gezegd op zijn uitnodiging. En een discipel wordt herkend aan dat je met Jezus bent geweest. Dat vind ik zo cool. Nog even een tekst uit Handelingen hoofdstuk 4. Opnieuw, hè? Ik had beloofd dat we lekker gingen bladeren vanmorgen. Johannes hoofdstuk, Handelingen hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4, vers 13. Daar zijn Petrus en Johannes net opgepakt. En daar zien de leden van het Sanhedrin iets in hun. Eigenlijk dezelfde gedachten als die we net aan het begin ook hadden. Handelingen hoofdstuk 4, vers 13. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren. We hebben net gelezen, het waren gewoon vissers. Stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap waren geweest. Als er één ding is wat belangrijk is, denk ik, dan is het dit. Dat jij en ik, wij allemaal in Jezus gezelschap zijn. Dat je niet alleen je Bijbel leest, en geloof me, ik vind dat superbelangrijk, maar dat je bij het levende woord bent geweest. Dat jouw gebed niet het opzeggen van wensenlijstjes is, en hoe mooi ook, zeg maar. Maar dat gebed de communicatie is, de levensader, zeg maar, in jouw relatie met Jezus. Dat is anders, dat voel je wel aan. En eerlijk gezegd, soms sta ik 's morgens op en dan begin ik ook gewoon, oh nee, wacht even. Heer, hier ben ik, weet je wel. Anders, wat wilt u eigenlijk zeggen? Dat gebed is, zeg maar. Dat jouw tiende geven of wat andere dingen, dat niet een soort duty is, een soort dienst, zeg maar. Maar dat het is, Heer, het was toch allemaal al van u. Hier is het. Dat, zeg maar. Heel anders. Het komt een heel, op een heel andere manier uit je hart, zeg maar. Niet een moetje. Nee, Heer, ik wil het. En dat was ook wat Jezus zei. Als je achter mij aan wil komen, toch? Het was niet een soort moeten. Goed. Waarom al dit gepraat over discipelschap? Want daar gaat het uiteindelijk over. Dat is omdat het belangrijk is. De titel die ik boven deze dienst heb gezet is de noodzaak van discipelschap. De noodzaak van discipelschap, dat is het thema. Twee dingen wil ik dan met jullie belichten vanmorgen. En de ene is dat alleen jij, niet als christen, maar alleen jij als discipel kan volheid van leven ontvangen. Ja? Alleen als discipel, dicht in verbinding met Jezus, is volheid van leven te vinden. Daar staan we als eerste bij stil. Maar ook het tweede. Aan jou als discipel kan de wereld iets zien van Jezus. Kan de wereld iets zien van Christus. Dus het gaat niet om dat jij jezelf identificeert met Christus, maar het gaat om dat jij als discipel zoveel van hem laat zien dat de wereld zegt, of dat Emma Lord zegt vanmorgen, want tenslotte zijn we hier, dat Emma Lord zegt, wauw, er is daar echt iets aan de hand met die mensen. Dat is een en al liefde, dat is een en al goede, dat is zo puur, dat is niet fluffy of zo, maar wauw, wat staan die mensen ergens voor zich. Dat maakt verschil. Wat voor mensen zijn dat? Oh, dat zijn discipelen. Dat wil je toch? En de wereld heeft dat nodig hoor, geloof me wel. Dus twee dingen. Jij kunt als discipel volheid, het leven in al zijn volheid leren kennen. En voor, aan jou als discipel kan de wereld iets zien van het goede leven. Het goede leven dat Jezus wil geven. Klinkt dat als een goed plan, mensen, om langs die twee punten heen te gaan vanmorgen? Als jullie nee zeggen, heb ik een probleem trouwens, maar... Hè? Wat zeg je? Je zegt ja, dankjewel. Mooi. Volheid van leven voor jou. Blader met mij mee naar Johannes. Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10 is een super bekend gedeelte natuurlijk. Maar het gaat over Jezus als de goede herder. En ik lees dan met jullie een aantal versen. En we beginnen bij vers 6. Daar... Jezus vertelde hun deze gelijkenis, hè, dat is de gelijkenis van de schaapskooi. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daarom vervolgde hij. Werkelijk, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij... gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten, te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Daar heb je die term. Ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. De goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Nou, we weten dat Jezus dat gedaan heeft op een aan de ene kant gruwelijke manier. En aan de andere kant wat een mooie manier. Daar werd liefde pas op een, nou ja, ik kan niet eens zeggen versie 2.0. Op een hemelse versie werd zichtbaar, zeg maar. Als je nadenkt over deze metafoor die we net zo gelezen hebben, dan denk ik dat het eigenlijk een metafoor is die ook gaat over dat discipelschap wat ik net zei. Je hebt de herder. Of in andere woorden, de leider van de kudde, de baas, de heer. En je hebt het schaap. Of de schapen, die volgen. En die zich ook in ieder geval horen te richten op de herder, de meester. Dat is het punt van hun oriëntatie, zeg maar. Verschillende verantwoording. De herder leidt. De herder geeft ook zijn leven uiteindelijk voor de schapen. Biedt bescherming aan. En de schapen hebben eigenlijk de eenvoudige verantwoording om te volgen. Om te gaan waar hij naartoe gaat, waar hij hen naartoe leidt. In het verhaal lees je ook een heleboel wat schapen ontvangen. Ik heb daar een klein beetje wat dingen op een rijtje gezet, maar een van de dingen, bijvoorbeeld in vers 9, staat dat ze weidegrond zullen vinden en dus daar voeding ontvangen. Een weidegrond kan ook een plekje zijn waar je even rustig ligt, bijvoorbeeld. Voeding. Input. Maar ook, en dat kom je in vers 9 en ook vers 11, tegen 11 dan ultieme, dat de herder zijn leven geeft, maar er zit dus zorg en bescherming in. De herder committeert zich op zo'n manier aan de schapen dat hij zegt, ik zal mijn leven daarvoor geven. Dat is de rol van de herder. En in het weiden, zeg maar, zit leiding en richting. Allemaal dingen die het schaap ontvangt. Als ik het even in andere woorden, in mijn eigen woorden zet, dan gaat het over richting. Over toebehoren, dat je mag toebehoren aan die kudde, dat je daar thuis bent. Dat je daar een plek hebt. En het gaat ook over veiligheid of geliefd zijn. Nou, eigenlijk moet je mij niet op mijn woord nemen, maar eigenlijk moet je gewoon eens even in je gedachten nu naar een aantal relaties gaan met mensen met wie je optrekt. Tenminste, ik hoop dat jullie dat allemaal hebben. Ook ongelovigen natuurlijk. En dan gewoon eens even kijken van waar zijn mensen nou naar op zoek? En dan bedoel ik niet de oppervlakte van een nieuwe auto of een rebrand van je tuin of zo, weet je wel. Of de nieuwe iPhone, whatever. Wat ik even bedoel is meer op diepteniveau. Waar zijn mensen nou naar op zoek in relaties? In de relaties die jij hebt met mensen? Ik vermoed dat het over een heleboel dingen gaat, maar ik denk dat mensen op zoek zijn naar richting. Aantal coaches, dat stijgt echt. Weet je wel, afgelopen 10 jaar moet je eens kijken hoeveel coaches er zijn gekomen. Waarom? Omdat mensen richting zoeken. Ja, hebben we er hier ook één. Eén in ieder geval, misschien wel meer, ik weet het niet, maar Jonathan in elk geval. Maar we zoeken richting, mensen zoeken richting. Waar moet ik in vredesnaam naartoe? Wat moet ik doen? Welke keuze moet ik maken? Nou, mensen zoeken richting. Of mensen willen ergens aan toebehoren. Mensen die zich eenzaam voelen. Ik heb nu niet voor deze spreekbeurt de allerlaatste getallen opgezocht. Maar de getallen van mensen die zich eenzaam voelen zijn echt hoog. Mensen willen ergens aan toebehoren. Dat is heel natuurlijk. Mensen doen de gekste dingen om dan uiteindelijk toch ergens te behoren. Bij deze herder mag je erbij zijn. Of veiligheid. En geliefd zijn. Iedereen heeft daar behoefte aan, toch? Voor mij zijn we bedoeld om geliefd te worden. Maar zijn we bedoeld om in een liefdesrelatie te staan, ultiem met God zelf. Dus die dingen, ik denk dat ze allemaal elementen zijn waar deze wereld naar snakt, waar jij en ik naar snakt. Dat maakt geen verschil uit of je christen bent of geen christen bent. Het enige verschil is dat je als christen de bron kent waar het allemaal ultiem te vinden is. Maar de wereld en mijn Lord is hier net zo hard naar op zoek. En zoekt er op tal van plekken. Vers 9, ik ben de deur. En door die deur kun je naar binnen gaan. Door Jezus kun je bij die bron komen. Door Jezus kun je op die plek komen waar dit allemaal te vinden is. Richting, toebehoren, veiligheid en geliefd zijn. Alleen door hem. En dat is iets totaal anders dan religie. Check, ik ben christen. Dat is, Heer, hier ben ik helemaal met alles wat er is. Alles wat ik heb, alles wie ik ben. Dat is dat. Relatie. Hem volgen, bij hem je toevlucht zoeken. Als het ware door die deur naar binnen gaan en zeggen, hier ben ik. Ik wil bij u horen. En wat gaaf dat u zich aan mij wilt verbinden. Ik heb richting nodig. En wat gaaf dat u mij die richting wilt geven. Heer, hier ben ik. Leid mij. Neem mij aan de hand. Wees mijn herder. Relatie dus. Ik zeg het regelmatig, maar toch ook hier eventjes heel kort. Dat is echt iets heel anders dan Jezus alleen als je redder. Ik hoop dat jullie allemaal de Heer als je redder kennen. Maar mag ik het even gewoon zo zeggen? Daar gaat het Jezus niet om. Het gaat er niet om dat jij gered wordt. Alsof zo van, oh fijn dat je er bent. Check, gered. Hier mag je linksaf gaan. Of voor jullie, ja, voor jullie links. Nee. Jouw redding is dat weg wordt gedaan wat er tussen jou en God in staat. Zodat je weer met God kunt zijn. Dat de relatie hersteld kan. Daar gaat het hem om. Net als dat het helemaal aan het begin was. Jouw redding is in zekere zin het middel tot het doel. En het doel is wandelen met hem. Voor eeuwig zijn met hem. Laten we die twee niet verwarren. Zeker. Je hebt een redder nodig. Absoluut. Ik ook. Er is een heleboel barren wat uit mijn leven weg moest worden gehaald. En wat nog steeds weg mag worden geheiligd, zeg maar. Rein worden gemaakt. Hij wil mijn redder zijn. Je mag door die deur binnenkomen. Als je naar dat vers kijkt in vers 9, dan staat het er ook. Wie bij mij binnenkomt, zeg maar. Maar dan ben je binnen en dan. Dan wil hij je heer en wil hij je herder zijn. Kijk maar hoe dat verder gaat. Dan staat er, hij zal in en uitlopen en weidegrond vinden. Dat is dat wandelen met Jezus, dat optrekken met Jezus. Dat is wat hij wil. Bij hem zijn. Je voelt het al aan, en ik heb het al even gezegd, dat heeft niks met religie te maken. Dat heeft te maken met relatie. En daar is volheid van leven te vinden. Ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid. Ik verlang daarnaar. Dat dat in mijn leven meer werkelijkheid wordt. Ik strek me daarna uit. Met alle gebreken hoor. Ik ben begonnen met, ik sta hier echt niet als een expert. Maar wel met een man met verlangen. Heer, die volheid van leven, wat u belooft. Ah, toch? Dat je niet kan stoppen met lachen. Niet omdat er geen problemen zijn. Maar omdat Jezus zo reëel, zo dichtbij is. Zo je hart vult. Of dat je zegt, tegen beter weten in. Ik vertrouw, want ik weet. Ik weet waarop ik sta. Ik ken die grond, zeg maar. Dat idee. En dan in het gebed, wat denk ik net spontaan werd uitgesproken, ging het over genade. Blader met mij mee naar Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 16 lees ik dan voor. Gaat het over wat wij hebben ontvangen. In mijn Bijbel staat daar uit zijn overvloed. Ik weet niet of er ook mensen zijn van jullie die de HSV hebben. Wat staat daar? Uit zijn volheid, zo is het. Uit zijn volheid of uit zijn overvloed hebben wij alle opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Volheid in het kennen van Jezus. Ik zat hier op de heenweg naartoe naar een podcast te luisteren over dit kennen, zeg maar. Dit kennen gaat natuurlijk echt over kennen. Ik bedoel, je zou aan mij, mijn vrouw heet Talita. Je zou aan mij kunnen vragen, nou, kun je iets vertellen over Talita? Jazeker, 42 jaar, ongeveer zo groot. Wat is dat? 1,75 of zo. Blauwe ogen. Ik zou een aantal details kunnen noemen, weet je wel. Maar dan ken je ze nog niet echt, hè? Ik zou ook iets kunnen vertellen over haar karakter. Of haar omschrijven. Of zo'n foto. Dit is, weet je wel. Dat is meer dat kennen. En er is ook natuurlijk nog een veel dieper kennen. Iets zoals Adam Eva kende. Dat gaat natuurlijk niet over haar naam. Dat snappen jullie allemaal wel. Kennen hier, zeg maar, hoe we God mogen kennen, wat Johannes hier schrijft, dat gaat zo diep. Dat is vol. En dat is waarin we uitgenodigd worden. Daar zit die volheid van leven te vinden. Moet je je voorstellen dat je helemaal verknit zit, helemaal vast zit aan Jezus, zo. Wauw. Volheid. En over dat leven als een volheid. Zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zoek je leven? Weet je waar je moet zijn? Nergens anders dan bij Jezus. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Goed, je merkt aan mij wel dat ik hier enthousiast over ben. Maar gewoon een simpele vraag. Verlang je naar dit leven? En ik zeg het ook, omdat ik in mijn leven merk, en misschien merk je dat ook wel, dat ergens relatie en religie ook wel een soort spectrum is, zeg maar. Dat ik soms langzaam opschuif. Dat ik die relatie een beetje veronachtzaamt, weet je wel. En dan wordt het meer zo'n religieus dingetje. Waarin ik wel de goede dingen nog doe, misschien. Maar ik moet steeds teruggaan. Want de wereld discipelt mij wel een bepaalde kant op, hoor. Dus ik moet steeds teruggaan naar, nee, Jezus, het gaat om u en u en u alleen. Dat. Verlang je naar het leven? Ik wel. En dan moet ik steeds zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil gehoor geven aan uw oproep om uw discipel te zijn. Ik wil dat. Ik wil u volgen. Hier ben ik. En wijs mij de weg maar. En daar past dit symbool bij, open handen. Dat ik niet met mijn agenda kom, of met mijn whatever. Nou, hier vult u ze maar. Of haal er maar uit wat u eruit wil halen. Dat. Heer, ik wil uw discipel zijn. Daarin vind je volheid van leven. Eeuwig leven natuurlijk. Compleet leven, maar dat ook al nu, hè. Leven met betekenis. En leven dat door jou heen zichtbaar wordt naar anderen toe. Daar staan we zo meteen nog even bij stil. Net over die fan. Wie zei dat ook weer van fan? Jij zei dat fan, hè. Zo grappig in mijn boek. Ik zag het hier toevallig liggen. Maar daar gaat het over een interview over met Janneke. En Janneke zegt dan van, ja, ben je nou fan of discipel? Ik was ooit fan van bijvoorbeeld Eric Clapton of zoiets. Vond ik leuk. Compliment voor de gitarist trouwens. Maar ik was fan van Eric Clapton. Nu echt wat minder. Zeg maar, het komt de gaten een beetje. Weet je. Ik had een andere band. Weet je wel, dat is zo'n fan, zeg maar, voor een bepaald seizoen. Ah, dat is iets anders. Dat is iets anders, hè? Een discipel wijdt zich toe aan een meester. In het geval van Jezus is dat levenslang. Je wijdt je toe aan een meester. Er is een geschiedenis in Johannes over succes waar heel veel mensen zich omkeren. Jezus' woorden zijn te hard. En dan keer je om als fan. Deze fan is niet meer leuk. Of hij of zij zijn stem kwijt. Of gitaarspel is toch wat minder. Weet je, ik zoek wel een ander. Weet je wel? Dan ben ik weer word ik de fan van een ander. Nee. Bij Jezus is het anders. Tenminste voor Petrus. Want Petrus zegt, als heel veel mensen weggaan en Jezus zegt, wil je misschien ook gaan? Mag hoor. Is geen dwang. Hij zegt dan, waar zouden we naartoe moeten? Waar moet ik naartoe gaan? Welk ander oriëntatiepunt zou ik kunnen verzinnen, zeg maar, waar eeuwig leven te vinden is? Hij zegt, u spreekt woorden van eeuwig leven. En wij, en daar stonden natuurlijk nog de anderen omheen, wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Daar is volheid te vinden. Kijk je naar je leven, of kijk je soms in de spiegel, dat je denkt, keer dan om naar Jezus. Geef het dan opnieuw aan Jezus. Open die handen opnieuw naar Jezus toe. En zeg, hier zijn ze weer. Pak ze maar, neem ze maar, leid me maar. Geef me maar die richting die ik nodig heb. Ik verlang naar dit leven en ik weet en ik beleid dat het alleen bij u te vinden is. Het tweede wat ik zei, als ik even mijn definitie van discipel gaf, was dat heel het leven draait om hem. In mijn huis heb ik een poster hangen, daar staat Read Jesus op. Read Jesus als in de zin van reorient, of rediscover, of re... Nou, je kan er nog 20 verzinnen. Maar Read Jesus, dat betekent steeds opnieuw uitlijnen, steeds opnieuw terugkeren naar Jezus. Steeds naar hem kijken, je steeds op hem richten. Omdat allerhande andere krachten en dingen mij daar vandaan houden. Of die focus, zeg maar, diffuus maken. Heel het leven van een leerling draait om de meester. Jezus. En daar is die volheid te vinden. Verlang je naar het leven? Ik zou je uitnodigen om bijvoorbeeld gewoon 's morgens als je opstaat, weet ik veel, schrijf het ergens op. Of wij schrijven dingen op de spiegel bijvoorbeeld, weet je wel. Ik kan heel goed komt een beetje uit Cambodja, maar goed. Op de spiegel schrijven we dan dingen die we willen onthouden, weet je wel. Dus schrijf gewoon op, ik ben een discipel van Jezus. Moet niet met een watervaste stift doen, maar met zo'n whiteboard maken, weet je wel. Anders kan ook trouwens, want discipel blijven toch altijd, maakt niet uit. Maar anyway, schrijf het ergens op dat je gewoon een continue reminder hebt. En dan sta je voor de spiegel je haar te doen en dan zeg je, oh ja, Jezus, ik ben een discipel van u. Dat wil ik vandaag. Weet je, zo'n herinnering of een briefje in je Bijbel, verzin het. Ja? Maar herinner elkaar, herinner jezelf eraan van, oh, dit is wat ik wil en wat ik ook vandaag nodig heb. Want ik wil leven. Daar is volheid te vinden. Zijn jullie nog wakker? Dat gaat goed dan. Dan gaan we naar het tweede stuk, want ik had ook gezegd, kijk, doordat wij discipelen zijn, wordt zoveel van ons in ons van Christus zichtbaar, dat ze zeggen, hé, weet je wat? Ik noem jou een christen. Ik zie zoveel van hem in hen, dus daarom krijg je die titel. De wereld heeft discipelen nodig, zodat ze Jezus kunnen zien. Kleine Christusjes, echt een prachtige term. Als ik even voorlees, dat Jezus een realiteit is. Zo'n realiteit dat de Jezus in jou, voor hun neus dus, iets is waar ze niet omheen kunnen. Iets dat ze niet kunnen negeren. Dat gaat niet over preken of zo. Daar is ook een plek voor. Maar dat zij boos zijn en allemaal dingen zeggen. En dat ze niet om jouw reactie heen kunnen. Hoe doe je dat? Nou ja, oké, daar kan ik wel wat over zeggen. Maar dat is Christus in mij. Bijvoorbeeld. Of dat je belazerd wordt en dat je niet terugbelazerd, zeg maar. Waarom sla je niet terug? Nou, daar is een reden voor. Maar dat Christus zo zich manifesteert in jou, dat het 1 en 1 is 2 is, zeg maar. Het wijst allemaal naar hem. Voordat we denken dat Jezus alleen door ons heen werkt, natuurlijk is de Heer al lang bezig, en Lord, overal, hè? Ook waar wij niet bezig zijn. Er is zoiets als Missio Dei. Gods werk, zeg maar, in jouw buren, in jouw straat, in jouw school, in jouw werkplek, plek overal, zeg maar, waar hij gewoon bezig is. Hè? Natuurlijk. Het is niet zo dat hij jou nodig heeft, als in dat jij een soort, zonder jou lukt het niet. En tegelijkertijd is het dat element dat hij als God ervoor kiest om door mensen heen te werken. Ook door mensen heen te werken. Door jou en door mij. Dat is toch vet? Ik vind dat echt mindblowing. Dat hij, zeg maar, nou ja, hij is natuurlijk oneindig, dus hij kon ook oneindig veel manieren verzinnen om te werken. Maar dan kiest hij ervoor om door jou en door mij heen te werken. Nou, dat vind ik echt heel bijzonder. Als ik naar mezelf kijk. Maar ook wel heel vet. Dat je dan 's morgens mag beginnen en zeggen, nou, ik ben wel benieuwd wat vandaag gaat gebeuren, toch? Welke mensen gaat u wel brengen? Welke appjes krijg ik? Welke mailtjes moet ik beantwoorden? Wie kom ik bij de barista tegen? Maakt niet uit. Ik geloof dat u aan het werk bent. Dus geef me ogen om dat te zien. Geef me oren om dat te horen. Dat is een interessant leven, kan ik je vertellen. Heel vaak ga ik ook niet zo de dag in. Dan gebeurt er meestal niet zoveel. Of tenminste, er gebeurt wel een boel, maar ik zie het niet. En soms dan ga ik wel met die ogen op die manier open, met die oren op die manier luisteren de dag. En zeg maar, en denk ik, verdraaid, hij doet het weer, hè? Echt zo gaaf. Dat wil je toch? Dat Jezus zo tastbaar door je heen werkt. Opnieuw die tekst, dat er iets gebeurt of dat je echt mee wordt geconfronteerd. Dat mensen zeggen van, die tekst uit Handelingen 4. Jij bent in het gezelschap van Jezus geweest, niet? Yes, ja, inderdaad, ja, klopt. Dat je zo dicht bij Jezus bent of bent geweest, dat dat afstraalt op de mensen en de wereld om je heen. Ik wil kijken naar een aantal teksten om dat af te ronden, naar een aantal mensen waar dat heel zichtbaar werd. En we gaan als eerst naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe hoofdstuk 3, daar schrijft Paulus aan de Korintiërs. Het gaat over wat hij heeft gedaan en wat andere mensen daarvan zeggen. En daar zegt hij, u bent zelf een brief van Christus door ons opgesteld. Ze hebben in hun gezaaid, ze hebben daar gewerkt in die gemeente. U bent nu zelf een brief van Christus, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in mensenharten. Door de geest die in jou werkt, is iets gebeurd waardoor jij een brief van Christus bent geworden. Zo'n mooie uitspraak, hè? Van de 100 mensen in Emmeloord, zeg maar. Of waarschijnlijk 1 op de 100 in Emmeloord leest waarschijnlijk de Bijbel. Die andere 99 lezen misschien de Bijbel, maar vooral jouw brief. Jouw levensbrief. En dat is precies hetzelfde verhaal waar we het al heel de tijd over hebben. Is Christus zo in jou zichtbaar dat ze zeggen, wow! En nou wil ik de Bijbel ook wel eens lezen, dat idee. Kijk maar wanneer dat dan komt. Maar laat ze maar die brief lezen. Die brief van Christus die in jou geschreven is. Op jouw hart. In jouw mensenhart. Laten we brieven van Christus zijn. En even verder lees ik in vers 7. Wanneer de dienst die de dood bracht en die met letters in steen werd gegrift. Let even op de tegenstelling die Paulus maakt tussen het zachte, het mensenhart en het harde, de stenen. Als die dienst al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken vanwege de stralende glans op zijn gezicht. Als je het over stralende mensen hebt, moet je hier nog eens even wat bij stilstaan. En vanmiddag is dat gedeelte opzoeken waar Mozes de berg op ging. Zit inderdaad in vers 7. Maar die glans die weer verdween, zal dan de dienst die de geest brengt niet nog groter luister hebben. Wanneer de dienst die tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is de dienst die tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop. En daarom handelen we in alle oprechtheid. En zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluierdoek bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de luister zou verdwijnen. Nou, dat gaat nog even verder. Maar waar het me om gaat is dit beeld. Dat Mozes daar God zag. Hij ontmoette God. En hij straalde. Hij straalde zo dat hij daar bij het volk van Israël een soort iets voor zijn gezicht moest doen om dat te bedekken. Dat was een dienst van toen, waar het hier gaat over steen. Er wordt duidelijk gemaakt dat er een dienst was toen en dat was al iets geweldigs. Maar er is een dienst nu en die is zeg maar 6-dubbel in het kwadraat. En dat is door de geest waar wij deel aan hebben. Serieus, wij allemaal, ik in Almere, jullie hier in Emmeloord, jullie zouden de allerblijste, de allergelukkigste, de allerstralendste mensen moeten zijn die er op deze wereld zijn. Omdat je deze geest in je hebt. En Emmeloord zou continu moeten zeggen, broer, zus, ik snap er geen bal van, want ik kijk naar je leven, ik zie ook altijd de issues zijn. Maar hoe kan dit? Hoe kun je zo stralen, net als Mozes? Hoe kan het? 1 antwoord, Jezus. En de geest in mij. Dat is de bedoeling. Je bent geen christen. Je bent een discipel. Je bent een volgeling en het straalt ervan af. Zoals Mozes straalde. Nog een ander voorbeeld, Stefanus. Hij had ook een issue. Hij werd gedood. En wat gebeurde? Hij straalde. Waarom? Omdat hij Jezus zag. Broer en zus. Kijk naar Jezus. Hebreeën, we lopen de wedloop en we houden ons oog gericht op Jezus. Come on. Straal. Jezus zelf straalde. Hij ging de berg op. Hij sprak daar met de Vader. En de discipelen die mee waren, zagen het gebeuren. Hij veranderde helemaal. Ja, jij en ik ook hoor. Als je zo bij Jezus bent, dan verander je. Dan straal je. En nog een keer, ik val in herhaling, maar dat hoort zo bij preken. Dat ziet Emmeloord. En dat heeft Emmeloord nodig. Goed. De vraag die je mee zou kunnen nemen is, geef je de Heilige Geest zo de ruimte in jouw leven, dat dit ook gebeurt. Dat Jezus jou helemaal kan bezitten. Dat hij bij elk hoekje van je leven kan, het aan kan pakken, ermee aan de slag kan. Het kan hoe heet dat ook alweer, als je zo'n boom knipt? Snoeien. Weet je al, dat hij overal heer over is. Geef je hem zo de ruimte. De wereld heeft zulke voorbeelden nodig. Opnieuw deze plek, Emmeloord. En alle mensen die in jouw omgeving zijn. En dan moet je weer eerlijk in de spiegel kijken. Is dat ook wat de wereld om jou heen ziet? Dat is wel spannend, toch? Voor mij is dat wel spannend. Ik weet niet of ik het ga doen, maar ik heb zo'n lage schutting aan de ene kant. Dat ik dan gewoon aan mijn buurman of buurvrouw vraag. Hé, waar vind je eigenlijk dat ik op lijk? Wat zie je in mijn leven? Dat is spannend, hè? Ik vind dat in elk geval wel. Het zou natuurlijk tof zijn als ze dan zeggen, oh ja, Jezus. Maar ik weet niet of ze dat doen. Dat is wel wat ik verlang. Misschien zouden we dat mogen vragen aan mensen om ons heen van, hé, wat zie je in mij? Als een eerlijke spiegel. Misschien samen met een soort gebed van, Heer, laat u zichtbaar zijn in mij. Nou ja, wat heb je dan nu te doen? Wat je nu te doen hebt, is die vraag beantwoorden. Wil je een discipel zijn? Want die uitnodiging van Jezus is er nog steeds. Hij kwam toen langs bij die vissers en ze zeiden ja. En hij komt nu langs en hij mijn Lord, niet ik hè, gewoon in Gods woord, door wat we vanmorgen met elkaar hebben overdacht. En hij zegt, joh, wat wil je eigenlijk? Wil je mij volgen? Wil je mij jezelf helemaal aan mij toewijden? Dat is de vraag. En daar stuur ik jullie mee naar huis. Om daarover na te denken. Als het goed is, staat hier een plaatje van twee eenden. Een goede vriend van mij heeft die foto gemaakt. En het toffe vind ik aan deze foto dat het gaat over spiegelen. Natuurlijk is dat spiegelbeeld aan de onderkant een beetje gevlekt en een beetje anders. Maar je ziet terug wat het is. Toch? En dat is mijn verlangen. Dat mijn leven zo gaat lijken op dat van de meester. Dat het zo eigenlijk één op één wordt, zeg maar. Dat het iets schoons wordt, iets moois, zeg maar. Wat je aan de muur kan hangen. En dat je denkt, yes, daar laat ik me door inspireren. Dat zie ik, daar geniet ik van. Dat jouw leven zo is. Dat Jezus in jou zichtbaar is. En dat mensen van jou zullen genieten. Dat mensen door jou heen van Jezus zullen genieten. Als het ware naar hem toegetrokken worden. Gaaf toch? Dat is de uitnodiging. Zullen we gaan staan? Dan bid ik daarvoor. Dan leg ik dat nog een keer in de handen van de Heer. En dan ronden we zo af. Heer Jezus, als er één ding is wat we willen, dan is het niet meer van onszelf laten zien hoe goed we zijn. Wat we allemaal wel niet kunnen of niet. We willen ons ego wegleggen. En willen vanmorgen opnieuw voor u komen. Jong en oud, mooi dat de kinderen erbij zijn. En willen zeggen, Heere Jezus, wij willen u volgen. Dank u wel dat u ons met genade tegemoet komt. Dat u ons omarmt, welkom heet, aan de hand meeneemt en leidt. Heer Jezus, help ons te genieten van de volheid van leven die u wil geven. Heer, vorm ons en leid ons dus en maak ons meer zoals u. Heer, en het is ook dat gebed voor wat er door ons heen kan gebeuren. Heer Jezus, wilt u geven dat de mensen om ons heen, die u daar al hebt geplaatst, dat die door ons heen u zien. Dat ze worden aangetrokken, aangeraakt door de schoonheid van uzelf. Dat we inderdaad echt stralende mensen zullen zijn. Een beste groot gebed realiseer ik me. Heer, we hebben u daar voor de volle 100% voor nodig. En daarom, hier zijn we. Wilt u het in ons doen? En wilt u ons helpen te genieten daarvan? Ons aan u over te geven? En Heer, bouw door ons heen uw koninkrijk. Hier zijn onze handen. We wijden ons opnieuw aan u toe. In Jezus' naam. Amen.